Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 136, het eerste vers. Loof de Heer, want hij is goed. 136 vers 1. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 36. Ik herhaal Psalm 36. En na Psalm 36 wordt u gelezen artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof. We zingen naar de belijdenis Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
We lezen u Psalm 36. Een psalm van David, de knecht des Heren, voor de opperzangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vleit zichzelf in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid uws huizes, en gij drenkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over degenen die u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij, en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. We lezen nu artikel 21 van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nood enig ander middel te zoeken, of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij, door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken of delen begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden, door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle gelovigen, en zo we zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegen heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, dus met dat doel, gebruiken en niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen, onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Brand, moeder Brand? Ouders, het is voor u niet de eerste keer dat u een kindje ten doop mag houden. Kinderen ontvangen in onze gemeente de kinderdoop. En we zijn er diep van overtuigd dat dat een voluit Bijbelse ordening is. Zoals in het Oude Testament de kinderen werden besneden, en zo dopen wij in het Nieuwe Testament de kinderen. God heeft tegen Abraham gezegd: Abraham, ik ben jouw God en ik ben ook de God van jouw kinderen. En daarom moet je ze besnijden. En zo ook geldt in het Nieuwe Testament dat de Heere zegt: ik ben de God van de grote mensen, maar ook de God van de kinderen. En daarom worden onze kinderen gedoopt. We noemen dat in onze Heidelberger catechismus: ze zijn in het verbond begrepen. Nu weten wij wel dat niet iedereen op de goede manier begrepen is in dat verbond en dat er tweeërlei in zijn is in dat verbond, uitwendig, inwendig. Maar laten we in ieder geval goed vasthouden dat onze kinderen leven op het erf van Gods verbond en dat de Heere bemoeienissen maakt met onze kinderen. Wel, ouders, moet u aan uw kinderen vertellen dat ze opnieuw geboren moeten worden. Dat is wel heel belangrijk, dat onze kinderen dat weten en horen, dat ze bekeerd moeten worden. Het zijn gedoopte kinderen, maar ze moeten wel bekeerd worden. En dan is dat teken van de doop natuurlijk wat water. De Heer Jezus heeft dat teken aan ons gegeven. En nu moeten we eerst eens even stilstaan bij dat teken. Waarom heeft de Heer nou dat waterteken gegeven? Kijk, zometeen hebben we een paar druppeltjes water. En dan blijkt eigenlijk nog niet zo goed wat die doop eigenlijk wil uitbeelden. Beter is het misschien nog om een kindje gewoon in een bad te stoppen en dan even onder water te houden. Want dat wil de doop eigenlijk zeggen. Je houdt iemand eerst onder water en daarna komt hij weer op uit dat water. Nou, dan is dus bij de doop iemand, een kind of een ouder, iemand wordt eerst onder water gehouden. En eigenlijk moet hij zo lang onder water blijven, dat alles wat van hem is sterft. De doop is dus een heel radicaal teken. Wij worden zo lang onder water gehouden dat alles van ons, dat moet eraan. Vandaar dat water. Dat ondergaan in dat water. En we hebben een zondige natuur. En die moet er nou helemaal aan. Ouders, dat moet u in het opgroeien tegen uw kindje vertellen. Dat het een gedoopt kindje is. En dat in de Bijbel staat. En dat we dat van harte beleiden. Dat alles wat van mij, of wat van de mens, of wat wij hebben, dat moet er echt aan. Dat moet sterven. Dat moet dood. Zo zegt de apostel Paulus dat in een van zijn brieven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. De doop is dus een hele radicale boodschap. De Bijbel is trouwens altijd radicaal. Als het over de zonde gaat, dan is de Bijbel radicaal. In de tweede plaats komen we ook weer op uit dat water. De doop is een symbolische handeling. En dat opkomen uit dat water, dat betekent reiniging, wassing. Dat iemand schoongemaakt is van zijn vuilheid en van zijn oude mens en van zijn smerigheid. Dat wil de doop in de tweede plaats zeggen. Dat wij aan onze kinderen en dat wij aan elkaar vertellen dat de doop wijst op reiniging, schoongemaakt zijn. En dat er in deze wereld een reinigingsmiddel is. En dat reinigingsmiddel, dat is niet het aardse water. Maar dat reinigingsmiddel, dat is het bloed van de Heer Jezus. Wat hij heeft gedaan. En dat wil de Heer nu in dat teken als het ware uitbeelden. Dat wil hij ook schenken. Daar wil hij zondige mensen mee bewelddadigen. Ouders, denk nou nooit dat er een tekort is in de gewilligheid van de Heer Jezus. Want de gedachten komen wel eens tegen. Dat God nou heel beperkt en heel middelmatig en heel zuinig is met het uitdelen van de genade. Nou, dat is een misvatting. Er staat in de Bijbel, de hele dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en wederstrevig volk. Die ongehoorzaamheid, die zit niet in God, maar die zit bij ons. Daar zit die onwilligheid. En ouders, u moet dus ook aan uw kindje vertellen dat er in deze wereld door zijn vader gestuurd een zaligmaker kwam. En dat het het meest gelukkige volk is. Wat die zaligmaker hier op aarde leert kennen. Hoe leer je die kennen? Door wedergeboorte, bekering, geloof. Maar u moet het wel vertellen, ouders. Dat er een zaligmaker kwam. Daarom moet u ook voorlezen uit de kinderbijbel en later uit de grote bijbel. Daarom moeten kinderen meegenomen worden naar de kerk. Omdat ze al heel vroeg horen van een zaligmaker. De Heer Jezus heeft nota bene gezegd: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. De discipelen zeiden: nou, dat is nog veel te moeilijk voor die kinderen. En de Heer Jezus heeft er ook helemaal geen tijd voor om zich nou wat te bemoeien met die kinderen. Het is voor hen te moeilijk en de Heer Jezus heeft er geen tijd voor. Dat denken wij nou allemaal. Maar zo moeten wij helemaal niet denken, want de Heer werd daar zeer boos over. Hij zegt: laat de kinderen tot mij komen. Zullen u dat ook goed onthouden, ouders? Dat onze kinderen, dat geldt trouwens voor ons allemaal, hè, horen dat het gedoopte kinderen zijn. En dat God recht heeft op hun leven. En dat er een zaligmaker in de wereld kwam en dat u ze daarom ook meeneemt naar de kerk. En dat u natuurlijk zelf uw plek niet zomaar leeg laat staan. Niet door de week en ook niet op zondag, want dat is een verzoeking van God. Ik zeg het maar even, als u niet wettig verhinderd bent, dan bent u de Heer aan het verzoeken. En op verzoeking treedt meestal verharding en verblinding in. Ouders, als tweede, u moet dat wel goed tegen de kinderen zeggen. Hè? Dat hier Jezus in de wereld kwam. En dat hij zegt, laat de kinderen tot me komen. Trouwens, dat moet u ook voor uzelf goed onthouden. U hebt een zaligmaker nodig, want u bent schuldig en verloren. En nou in de derde plaats, 1, onder water. Dat alles van ons moet eraan. 2, opkomen uit het water. Dat wijst op de goddelijke genade in Christus. En in de derde plaats is die doop nou iets wat een beetje klemt en aandringt. Dan kijk, die doop, dat is een teken. En die doop, die gaat er nooit meer af. In het leven niet en straks bij sterven ook niet. Je zou kunnen zeggen, het is een soort brandmerk. Een tatoeage, een onuitwisbare tatoeage. Misschien zegt u, ja, dat is nou toch wel een vreemd beeld. Nou, de kinderen in het Oude Testament werden besneden. Het was een klein sneetje in het lichaam. En dat litteken, dat bleef je altijd zien. En zo is de doop ook een teken. Dus dat kan er nooit meer af. Krijgen van God, dat kan er nooit meer af. En nou ligt er in die doop voor de toekomst, voor uw ouders en voor uw kinderen, een appel, een aandrang. Dat we die God die ons liet dopen nog niet links laten liggen. Dat we die Bijbel niet te veel dicht laten. En dat we de genadetroon bestormen en zeggen, Heere, dan heb u me laten dopen, dat is een teken. Maar wil u nou ook de betekenis door de Heilige Geest gestalte geven in ons leven? Wat is dat een grote zegen als de Heere door de Heilige Geest het doopteken gestalte geeft. Bij sommige mensen al heel jong. Lees maar in de Bijbel. Jeremia, Johannes de Doper en andere voorbeelden. Bij andere mensen op een middelbare leeftijd. Denk maar aan Josia, de godvruchtige koning. Bij weer anderen op een latere leeftijd. Denk maar aan Abraham, die was 75 jaar. Denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Vlak voor zijn sterven. Het is wel belangrijk dat het gebeurt. En dat we niet alleen het teken, maar ook de betekenis van de doop mogen verstaan. Och. Daar word je zo blij mee. Luther die zat een keer in zijn Bijbel te lezen. En hij las er maar in. En Luther was natuurlijk een groot geleerde. Maar hij kon zijn hart er maar niet bij krijgen. Hij las wel allemaal woorden en zinnen, maar het raakte hem bij wijze van spreken niet. En toen dacht hij, ik heb me vast vergist. Hoe moet dat nou toch? En toen raakte hij een beetje in paniek. Dat had Luther wel meer, dat hij dan ontzettend aangegrepen werd. En toen bepaalde God hem bij de doop. Zijn eigen doop. En dat was zo ontroerend. Luther, kijk, als God het dan niet met woorden, dan doet hij het ook nog met een teken. En daarom was Luther ontzaggelijk blij met de doop. Ook van de kinderen. En daarom mogen wij vandaag ook wel zeer blij zijn met de kinderdoop. Dat onze kinderen, dat God al bemoeienissen maakt vanaf hun prille jeugd. Ouders, onthoud dat goed weer. Voor u en voor uw kinderen. En geef hem, Heer, straks aan het einde van dit leven mogen zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij ons gegeven hebt. We gaan er ook van zingen. Op Psalm 105, het 5e vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat daar verder volgt. Na de doopbediening zingen we, indien dat mogelijk is voor u, staande. Psalm 134, het derde vers. Dat zeer een zegen op u dalen. Wat er verder volgt. Deborah, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijke en godzalige opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 36, de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en wat er verder volgt. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij Psalm 36. En ik lees u het zesde vers. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Dit is een aanbidding van Gods verbondstrouw. En dan letten we op twee gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit gebed. En in de tweede plaats de inhoud, de aard van dit gebed. Dus de aanbidding van Gods verbondstrouw. In de eerste plaats is dat nodig. En in de tweede plaats heeft dat een bepaalde inhoud. Gemeente, we zijn vanmiddag weer samengekomen in Gods huis. We hebben geluisterd naar het doopformulier. We hebben gezien hoe er een kindje is gedoopt. En we horen de woorden Gods. Wat is dat eigenlijk, naar de kerk komen? Nou, naar de kerk komen, als het goed is, is dat een beker water in de woestijn. Naar de kerk komen, dat is woorden van onderwijs, als je de weg niet meer goed weet. Naar de kerk komen, dat is luisteren naar God die door middel van een dienstknecht wat tegen u wil zeggen. Dat is eigenlijk naar de kerk komen. We moeten niet naar de kerk komen uit bijgelovigheid of uit sleur. We moeten naar de kerk komen natuurlijk biddend om daar een beker water van God te ontvangen. Om daar wat goede woorden van God te horen. Om daar onderwezen te worden in dat ene nodige. Komt u ook zo naar de kerk? Hebben we ook zo naar dat sacrament van de heilige doop gekeken? En als u dan dat sacrament bediend ziet worden, denkt u dan ook wel eens terug toen u gedoopt werd, ik weet niet hoe oud u bent, misschien 50 jaar. Hoe 50 jaar geleden ook werd gezegd, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En toen werd uw naam genoemd, ik weet niet hoe u heet, Henk misschien, of Rudy, of Jan, of Thomas, of Willemieke, hè? Dat is je naam, werd erbij genoemd in de naam van de grote God. Ik hoop dat u daar wel eens aan terugdenkt en dat u er ook aan denkt dat u nou straks, inclusief dat teken, staat voor diezelfde God. En dan zegt God, wat heb u daar nou mee gedaan? Dan heb ik u dat grote geschenk gegeven. Wat heb u daar nou in uw leven mee gedaan? Want het is met geschenken natuurlijk zo, ja, je krijgt wel eens cadeaus waar je eigenlijk niks aan hebt. Ja, je zegt dan wel dankjewel, maar je legt het ergens neer en 2 jaar later dan is het al lang weer weg uit je huis. Is dat nou ook zo met u gegaan met de doop? Heb je wel iets gekregen, maar daar heb je verder eigenlijk niks mee gedaan. Je komt dat eigenlijk best wel veel tegen, links en rechts. Ja, ik ben wel gedoopt, maar ja, dat zegt maar niet zoveel. Van God iets gekregen, niks mee gedaan. Bijvoorbeeld de Heer en die gezegd, Heer, wil u dat nou ook? Dat teken ook betekenis geven in uw huis. Of in uw hart. Want we krijgen in de doop wel iets van God. En God die zondert ons af en God wandelt ons na. En dan zitten we hier in de kerk om ook nog weer eens wat goede woorden van God te horen. Ik hoop dat als u 60 jaar of 50 jaar of 30 jaar bent, dat u daar eens over na wilt denken. Dat elke keer als u een doopbediening ziet, dat de Heer dan slaat en zegt, nou, dan ben jij ook al gedoopt. We hebben er nou al die jaren mee gedaan. Goed. In de doop komt God tot zondige mensen, zoals God ook in het evangelie tot zondige mensen komt. En in de doop zegt de Heer, ik heb geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeerde en leeft. Net zoals hier in Psalm 36, die dichter die zegt, uw goede tierenheid is tot in de hemelen. Dat woordje goede tierenheid, dat is een beetje een opmerkelijk woord. Dat staat in het oorspronkelijk in het Hebreeuwse geset. We komen het vaak tegen, ook hier in de psalm kom ik dan nog een keer tegen, vers 8 bijvoorbeeld. Uw goede tierenheid. En in vers 11, strek uw goede tierenheid. En in deze psalm vind je het zo al verschillende keren. Als we wat verder oplezen in de Bijbel, dan komen we dat ook weer tegen. Je komt het tegen in psalm 100. We zingen dat ook, want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw, zijn waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. We komen tegen Psalm 106, vers 1. Psalm 136, we hebben het net gezongen bij het begin. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Nou, die dichter die heeft het daar ook over. Over die goede tierenheid, over die trouw van God. Trouw in zijn verbond. Je moet altijd begrijpen dat de Bijbel en de Bijbelschrijvers, die hechten grote waarde aan dat verbond van God. En dat noemen ze, dan denken ze bijvoorbeeld aan het verbond wat God sloot met Abraham. Het verbond wat God sloot met Israël op de Sinaï. Want dat zijn de woorden van het verbond. En we laten lezen bij Jeremia een nieuw verbond. En we lezen in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En we komen dat verbond, wat dan gaat over het heil van zondige mensen en hoe dat heil gestalte krijgt in het leven van mensen. We komen dat verbond natuurlijk in de Bijbel op allerlei plaatsen tegen. Honderden plaatsen. En nu staat er hier in deze psalm dat God getrouw is in dat verbond. Ja. God is getrouw naar Abraham toe. Naar Isaac, naar Jacob. God is getrouw naar het volk van Israël toe. Uw goede tierenheid is hoger dan de hemelen. Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. En daar wil die dichter nu wat van zeggen. Dat wil hij ook vandaag aan ons zeggen. Dat de trouw van God, in het houden van zijn afspraken, in het nakomen daar ook van. Ja, dat heeft hij ondervonden, dat heeft hij geleerd. En daarom wil hij daar ook iets over zeggen, daarom wil hij dat eigenlijk aanbidden. O Heere, dus de verbondsnaam, uw goede tierenheid is tot in de hemel. En hoe komt de dichter er naartoe om dat te bidden, om daar de Heer ook voor te danken? Nou, dan moet u het begin van de psalm maar even lezen, vers 2 tot en met vers 5. En dan lezen we in vers 2 over goddelozen. En we lezen in vers 3 over ongerechtigheid. En we lezen in vers 4 over onrecht. En we lezen in vers 5 over bedenkt onrecht en het kwaad verwerpt hij niet. Die dichter wordt omringd met zondige mensen. En die zondige mensen die doen allerlei kwaad. Overtreding van de goddelozen, dat doet hem pijn. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld Lot in Sodom of zo. En Abraham die er ook last van had. Je zou later kunnen denken aan Naboth in de tijd van Agab. Ja, die werd er zelfs om vermoord dat hij getrouw wilde leven naar de inzettingen van de Heere. En zo ook vinden we hier deze dichter die heeft het over de overtreding van de goddelozen. En die overtreding van de goddelozen spreekt in het binnenste van hem. Die zijn helemaal niet bang voor God, die hebben geen vrees voor God, geen ontzag voor God. En waar leidt dat dan toe? Als mensen geen ontzag hebben voor God, als ze bijvoorbeeld zeggen, nou die kerk dat interesseert me niks meer en de Bijbel interesseert me niks meer. En ik doe gewoon waar ik zelf zin in heb, in de wereld of in de kerk, waar leidt dat naartoe? Nou die dichter die zegt dan in vers 3, dan gaan we onszelf vleien met onze ongerechtigheid. Wat betekent dat, vleien met je ongerechtigheid? Nou, dat betekent dat je de kwade dingen goed gaat noemen en de goede dingen kwaad. In de wereld kom je dat tegen en zeggen ze nou, second love, hè, dat je dus naast je vrouw ook nog een andere vrouw hebt, dat is best wel goed, dat is nuttig. Nou, dat is nou jezelf vleien met ongerechtigheid. En dat is in de kerk ook zo, dat je zegt van nou, ik heb met anderen niks te maken, ik alleen weet het maar. En dan zie je ook te vleien met ongerechtigheid, want er is niks zo ergerlijk ook in de kerk als een hoogmoedige natuur. In de wereld kom je dat tegen, in de kerk. Dan gaan we ons vleien. En dan lezen we ook in vers 4 over woorden. Ja, wat zijn woorden? Nou, je hebt goede woorden. Daar lezen we een heleboel van in de Bijbel, goede woorden Gods. Goede woorden van Petrus, van Paulus, hè, onderwijzende woorden, maar je hebt ook slechte woorden. En die goddelozen, die hebben allemaal slechte woorden. Kijk maar in vers 4. De woorden zijn mond zijn onrecht en bedrog. Ja. een goddeloos mens in de wereld, in de kerk, die is nogal een hoogmoedig mens en die is opgericht om andere mensen te bedriegen en andere mensen onrecht aan te doen. Ja, dat zeg jij wel, maar ik geloof er niks van. En dat komt heel veel voor in de wereld, in de kerk, dat de mensen, de dingen die zeggen, dat we gewoon in hun gezin, ja, dat geloof ik niet en zo, en dat, je kunt dat wel zeggen en dat soort dingen, maar dat trekt me niks van aan. Ik denk dat hij het anders bedoelt. Oké. Met uw mond, bedrog en onrecht. Wat je ook wel tegenkomt, dat is dat je andere mensen omlaag haalt. Achter de rug om, dat komt natuurlijk ook geweldig veel voor. Hè? God zegt in de 10 geboden, je moet geen valse getuigenis spreken. Dus niet liegen en ook niet achter de rug om van iemand zitten roddelen. Dat verbiedt God in de 10 geboden. Maar die goddeloze mensen, die hebben helemaal geen ontzag voor God en voor zijn wet. En die gaan dus bedriegen en onrecht doen. Nou, dat is het werk van goddeloze mensen. Misschien komt het ook al wel een beetje tegen in uw omgeving, misschien ook wel in uw eigen hart. Want daar moeten we natuurlijk ook een beetje tegen elkaar zeggen. Als God nou met zijn genade in ons leven komt, ja, wat gebeurt er dan, hè? Weten jullie dat nu ook, jongeren? Wat er dan gebeurt? Is God nou overtuigend, vernieuwend in ons leven komt? Dan komen we erachter dat we ook een boos hart hebben. En dan worden we soms helemaal stil van onszelf. Dan worden we bedroefd over onszelf. Zo begint in de regel dat werk van God in zondaarshart. Maar een beetje stilletjes. Ga een beetje in de Bijbel lezen. Ga in de kerk wat beter luisteren. En dan zeg je ook van, ja, maar ik moet een keer sterven en dan moet ik God ontmoeten. En dat kan natuurlijk niet zomaar, hè. Wat denkt u, zou dat zomaar kunnen? Zou je zomaar kunnen sterven van de week of zo? Ja, je hebt sommige mensen zeggen, ik geloof niet in God en God bestaat niet. Dus of ik nou dood ben of leef, dat maakt niks uit. Dat is allemaal grootspraak, gemeente. Ik heb u dat wel eens verteld, meneer Bransen, dat was vroeger de begrafenisondernemer hier in Amersfoort, die zei, dominee, als u dat hoort, gelooft er niks van, want iedereen is heel erg bang voor de dood. En dat is ook zo, echt waar. Ook Gods kinderen kunnen daar geweldig tegenop zien. Het is wel, als we deze wereld gaan verlaten en dat dan alles in ons leven openbaar komt. Niet gering hoor, de dood. Echt niet. Het kan best zijn dat iemand er helemaal van in de war raakt. Echt. De koning der verschrikkingen. Meervoud wordt dat ook genoemd in de Bijbel. Nou, als God dan in je leven komt, hè, dan ga je daarmee rekenen. Dan zeg je niet, die moet sterven. En die, nee, ik moet sterven. Als God in je leven wordt dat ook heel persoonlijk. Nou, die dichter die heeft nou te maken met goddeloze mensen die er helemaal niet mee rekenen. En het kwaad, het verwerpen ze niet, ze verharden er ook gewoon in. En ja, als je nou zo wordt omringd met boze, kwaadaardige mensen, wat moet je dan doen? Wat zou je nou doen? Weet u wat wij denk ik zouden doen? We zouden eerst eens proberen van ons af te slaan. Met woorden, met daden. Of we zouden eens wat hulptroepen mobiliseren. Ja, dan gaan we partijschapjes maken en zeggen van, wil jij me niet helpen en zo. En dan gaan we dus tegenover dat onrecht, gaan we nieuw onrecht scheppen. En dat zie je heel veel. Dat doet die dichter. We hebben nou al gezien dat die aanbidding van die goedheid Gods, dat is zo geweldig nodig. Want die dichter die leeft in een wereld buiten het paradijs. Die leeft in een zondige wereld en die heeft te maken met zondige mensen. En dat vindt hij ook bij zichzelf. En daarom begint hij in vers 6. O Heere. Ja, dat is mooi. Maar dat doet die man al eigenlijk. Ja, die man die dus ontdekt is aan zichzelf, een kind van God is dat. Die wordt omringd met allerlei lelijke dingen van mensen. En dan zegt hij niet in de eerste plaats, ik zal eens een mooi scherp zwaard kopen en dan map ik zo eens van af. Dat doet hij niet. Wat hij ook niet doet, dat is, ik zal eens wat troepen huren om die lelijke mensen een kopje kleiner te maken. Nee, doet hij ook niet. Hij zoekt dus niks in zichzelf en hij zoekt ook niks bij de omgeving. En dan kijkt naar boven. Want God woont in de hemel. En dan begint hij met O. Dat is, wijst op emotie. Dat wijst op dat het hem echt raakt. Dat het niet zomaar een beetje praten, oppervlakkig praten is. Nee, O Heren. Hij zegt niet O God, hij zegt Heren. Dat is de grote verbondsnaam van God. Die we tegenkomen in Exodus 3, waarin de Heer de ik zal zijn, die ik zijn zal. Die man die heeft zijn handen als het ware op naar boven. Heer, u me helpen. Ik heb u nodig. Ik kan u niet missen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè. Als God nou een mens bekeert hier vanmiddag, dat kan natuurlijk hier vanmiddag. Want waarom komen we nou in de kerk? Nou, in de kerk komen we om dat evangelie van de gekruisigde Christus te horen. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of u luistert en u legt het naast u neer, of u luistert en u neemt het aan. Twee mogelijkheden, meer is er niet. Als u het nou naast u neerlegt, ja, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. Want dan zegt God straks in de dag der dagen, ik heb het u verteld, maar u hebt het niet aangenomen. Ik heb u ermee nagewandeld, ik heb het u aangeboden, ik heb u op allerlei manieren, door de doop, op allerlei manieren, heb ik het aan u duidelijk proberen te maken. U hebt altijd naast u neergelegd. Ja. Nou, dat doet dan een zondig mens. Ook in de kerk, die luistert naar dat woord van God en die zegt, ja, dus, hij legt het gewoon naast zich neer. Dat is een schuld, gemeente. Echt waar hoor, dat is een schuld. En u moet zo meteen niet de kerk uitgaan als zielig, maar als schuldig. Want God wandelt u naar en de Heer zegt, er is bij mij genade. En het is in Christus beschikbaar. Maar als u zegt, ja, dat wil ik niet hebben. Of ik dacht zo bij mezelf. Ja, dat is nou de enorme hoeveelheid zaad waar de Jezus over spreekt in de bergreden of in de gelijkenissen. Er valt wat bij de weg en er valt wat onder de steenachtige plaats en er valt wat onder de doorn. Massa's van dat goede zaad komen allemaal op de verkeerde plek terecht. Ja, dat gebeurt nou vandaag nog. U zou er verbijsterd van staan. Als je nou straks eens morgen en overmorgen een onderzoekje doet. Je zegt van, wat heb je nou met dat woord bijvoorbeeld vanmiddag of vanavond nog gedaan? Je knieën gebogen. Heb je net als die dicht o Heren. Wil u ook naar mij omzien? Heb je dat niet gedaan? En dan ziet u het al, hè. Want de een zegt, ja, maar ik heb een vrouw getrouwd en ik ben druk. Ik las vanmiddag nog een poosje bij Cree. Dat is van oude Schotse prediker, weet u wel. En die zegt, ja, de ergste is eigenlijk, dat is die onwil van de zondige mensen. Want de een die begint te roepen, ja, ik ben druk. En de ander zegt, ik vind het zo moeilijk. En weer iemand anders. En zo leggen we die boodschap naast ons neer. Schuld. Die dichter, dat is anders. Die dichter, dat heeft hem door de genade. Dat is genade. Dat is genade. 100% genade. Dat heeft hem geraakt. En die boodschap die heeft God door zijn geest in zijn hart gestalte gegeven. En daarom kijkt hij naar boven. Kijkt hij niet op zichzelf en zit hij niet naar de mensen te kijken. Kijkt hij alleen nog maar naar de Heer. En zegt hij, brengt die o Heer tegen alles wat hem omringt. Dan hoort hij dat evangelie en dan hoort hij van Gods goedheid en van Gods verbond. De Heer, dat komt allemaal bij u vandaan. Dat heb ik niet zelf verdiend en dat heb ik ook niet zelf me waard gemaakt. Maar daar wandelt u nou zondige mens, had u nou zo mens als ik ben mee na. Nou, dat is ook heel belangrijk. Hè. Dus ik zei net al, als God een mens bekeert, dan wordt hij verlegen, dan wordt hij zondaar voor God, dan wordt hij bedroefd over. Maar die krijgt ook God nodig. O Heere. Wij beginnen elke keer weer opnieuw. Dan zit je in de kerk. een beetje bedroefd. Ja, ik had de folie sterven. En zou God nou mij nog wel willen bekeerd? Want ik moet ook bekeerd worden. En dan mag je ook maar een beetje luisteren. En dat er nou bij God vandaan een weg is. En dat u God je al liet dopen toen je nog een klein kindje was. En dat u God je nawandelt in zijn woord. En dat u God zegt, wend u naar mij. Dat het bij God nog kan. Heb u dat nou nooit in de kerk? Dat u denkt, het kan nog. Of gaat u nou zo meteen weer naar huis? En denkt u van, nou gelukkig, die zondag zit er ook weer op. Ik geloof echt, gemeente, als God in ons leven komt, dan komen er momenten. En dan kan het nog, hè. Ja, dan ga je naar je kamer, dan ga je naar je huis, en dan vouw je, dat kan dan ook voor mij. Dan wordt dat heel persoonlijk, en dan zeggen we, Heer, ik heb het niet verdiend, maar wil u het alstublieft geven. O Heer. Ja. En in die naam Heer, daar klinkt nou Gods verkiezing in door, en daar klinkt Gods genade in door, en daar klinkt God de Heilige Geest in door. Dat is gewoon de drie enige God, de God van de Bijbel, de God in al zijn heil. Ja. Goed, dan gaan we weer verder in de tekst. Die dichter, die bidder, die wordt omringd, dat is dus nodig, en die wordt omringd, en dan kijkt hij naar boven. O Heer. Uw goedertierenheid. Ja, waarom zou God nou naar zo'n verloren mens omzien? He? Waarom zou dat evangelie nu een plek krijgen in ons hart? Dat denkt u omdat ik serieus ben en zo. Daar kom je wel tegen. Ja, ik bid er veel voor, ik ben een stuk serieuzer dan gemiddeld genomen en zo. En daarom, ja, heb ik er eigenlijk wel een beetje recht op. Ja. Nou, gemeente, zo gauw wij rechten krijgen, dan moet u gauw oppassen, want dan zou het wel eens helemaal mis kunnen zijn. Want het enige recht wat we hebben, dat is de hel. Meer recht hebben we niet. Ook Gods kinderen hebben geen enkel recht in zichzelf. Want ze verzondigen en ze verknoeien het elke dag opnieuw. Dus we gaan niet praten over dat we een streepje voor hebben, een recht hebben. Daar ligt een dominee nou voor open. Hè? Ja, want ik ben nou bijna 27 jaar dominee. En dan denk je zo bij jezelf, nou al die 27 jaar gepreekt. En er zal toch ook nog wel eens een preek bij zijn die goed was. En waar God dan ook wat plezier aan heeft. En dan straks gaat de hemelpoort open omdat ik nou van die preken heb gehouden. Nou gemeente, geloven me niks van, want het is helemaal niet waar. Het is nou precies de gestalte van Biljam. Ja, die dacht ook bij zichzelf, ik kan wel mooi preken. En van Judas en noem allemaal maar op. Die mensen kom je af en toe tegen, ook als dominee. 'S Nachts bijvoorbeeld. Dan klopt de duivel op je deur. En zegt, nou je bent ook een mooie Biljam. En niet die... Ben nu die lui nog nooit tegengekomen in uw leven. En ik denk, zou het nou wel in orde zijn. En ik kan natuurlijk wel mooi praten. Maar de Heere zegt, wie mijn woord hoort en het doet. Er kan genoeg gepraat worden. En je komt ze in de Bijbel tegen. Die fariseeën en die schriftgeleerden, gemeenten die konden praten. Nee, dat was ongelooflijk. En bijbelteksten citeren. Je ziet die grote Nicodemus al binnenkomen bij de Heer. De ene bijbeltekst naar de andere. En prachtig wat hij allemaal niet op kon zeggen. Het was indrukwekkend. En dan heb je ook nog belangstelling voor de Heer Jezus. We zouden zeggen, man, de hemelpoort gaat voor je open. Wat zegt de Heer? Nou, stop maar Nicodemus. Dan heb ik voor jou een hele belangrijke boodschap. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kom je in het koninkrijk der hemelen helemaal niet binnen. Nou, dat was een harde boodschap voor Nicodemus. Ik geloof eerlijk gezegd dat die man naar adem heeft moeten happen. Geestelijk gezien. Die rabbi uit Nazareth, die mij als die grote fariseer, die bekende leraar, dat durfde. Nee, gemeente. Dat zegt de Heer Jezus gewoon. Hij zegt het ook tegen de rijke jongeling. Hij zei de Heer gewoon. Hè, er is in ons geen recht. Niks. Maar wat dan? O Heer, uw goede tieren. En wat wil dat nou zeggen? Uw verbondstrouw heb ik al gezegd. En dan gaat dat woord goede tieren naar kijk, handen en voeten in Gods genade. En die genade Gods, dat weet u inmiddels wel, die krijgt dan gestalt in van een zoveel beter verbond is de Heer Jezus borg geworden. O Heer, uw goede tieren, uw onwankelbare trouw zal nooit een val gedogen. Kijk, dat God nou getrouw was in de eeuwigheid. Dat God de Vader met zijn Zoon en met de Heilige Geest een groot plan maakt om zondaren te redden. Dat noemen we de raad van de vrede over het verbond der verlossing. Hoe God dat grote plan heeft uitgewerkt toen hij Adam en Eva opzocht en in het Oude Testament keer op keer beloofd heeft dat die grote verlosser er zou komen. Dat heeft Mozes gepreekt, dat heeft Elia gepreekt, dat heeft Elisa, Jesaja, Jeremia, al die profeten van het Oude Testament, eeuwenlang hebben ze dat gezegd. Er komt eenmaal een verlosser. En tenslotte in de volheid des tijds, zo noemt Paulus, dat is die grote verlosser gekomen. Is die goede tieren, die verbond, trouw van God, in volle omvang werkelijkheid geworden. En daar ligt het kind in de kribbe. Ja, de mensen van Bethlehem, die zagen er niet zoveel in. Die zeiden, nou ja, een kind in een kribbe, nou, boeiend wat die herders zeggen. Die herders zijn wel gegaan, want de hemel hadden ze verteld. Maar weet u wie er vooral verwonderd? Want er waren de engelen in de hemel. Die stonden daar te zingen bij Bethlehem. Ere zijn God en vrede op aarde in de mensen en welbaar. En de heiligen in de hemel ook. Mozes, Elia, want die komen later bij de Heer Jezus. En die spreken met hem over zijn uitgang naar Jeruzalem. O Heer, uw goede tierenheid. Dan zien we die gezegende middelaar hier op de aarde. God geopenbaard in het vlees. De dichter is vol verwondering. Dat is nu, ja, dat wil ik er ook even bij zeggen. Hè. Dat is nu de grondslag waarop de kerk wordt gebouwd en waarin de gelovigen schuilen. Dat die grote God reeds van eeuwigheid en in de volheid des tijds zich in zijn Zoon heeft geopenbaard, opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gemeente, daar komt het nou voor ons allemaal, als reizigers voor de eeuwigheid, op aan. Dat we dat heel persoonlijk mogen leren. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten stellen. Dat is echt waar hoor. En het moet niet een soort wetenschap zijn die we in ons hoofd een beetje hebben en zo. En denk, nou, ik zal er eens over nadenken. Nee. Dat moet nou een wetenschap zijn van ons hart. Dat moet nou ons hele leven stempelen. O Heere, uw goede tierenheid. Die is onbegrijpelijk. Die is onmetelijk groot en hoog. En die goede tierenheid die wendt zich nou naar verdwaalde, arme, schuldige mensen. Dat is voor ons natuurlijk niet goed te begrijpen. Maar het gaat natuurlijk in deze psalm ook niet over dingen die we kunnen begrijpen. Het gaat over dingen die we moeten leren bewonderen. En bewonderen, dat is dat we het niet meer begrijpen, mijn Heer. Nou ben ik het helemaal niet waard. Nou kan ik alleen maar tegenstribbelen, het tegenwerken. Maar wilt u dan zo'n mens omzien?
Ja.
O Heere, uw goede tierenheid. En dan gaat de dichter en dan krijgt hij houvast. Dan krijgt hij houvast. In dat verbond der genade. In die onwankelbare trouw van God. En dat is wat de kerk des Heren leert. Wat de Heren leert. Dat er maar één tenslotte overblijft. En dat is die gezegende middelaar. Gods en der mens. En wat is het een voorrecht, hè? Dat tere geheim. Die grote verborgenheid enigszins gaan verstaan. Gemeente jong en oud. Dan ga je naar de kerk. Dan zit je in je bank. Dan scharrel je wat over deze wereld. En dan kun je maar met één ding blij zijn. De oude ledenboer die zijn ene kus uit Jezus mond. De smeerwaard van alle zwarte grond. Geef mij Jezus om ik sterf. Want buiten Jezus is er helemaal geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dan komt die zaligmaker hierbij. Loopt u ook door de woestijn. Hij komt vanavond en vanmiddag bij u langs en kom drink eens een beetje water. Als die eenmaal tegen de Samaritaanse vrouw zei, geef mij wat te drinken. Hij deelt uit, want het is de fontein die geopend is tegen de zonde. Misschien denkt u, ach, ik kan het alleen maar afwijzen. Ik zit zo vol met verzet en met opstand en vijandschap. Nou, vanmorgen hebben we gehoord wie er met God verzoend worden. Geen vriendjes, maar vijanden. Paulus was ook zo'n vijand. Hij wilde er niks mee te maken hebben. Hij wilde zo liever, nog liever vandaag als morgen doden, al die vreemde volgelingen van Jezus. Hij had er een hekel aan tot in het diepst van zijn ziel. En koning Jezus grijpt in en een leeuw wordt een lam. En een vijand wordt een vriend. Nou, dat is nou de God die we preken. En dat is nou de God die afdaalt in zondaarsharten. Vijanden maakt hij tot vrienden door zijn genade. En als we dat wonder gaan verstaan, dan zeggen we, Heere, die vijand dat ben ik en die goedheid dat ligt in u. Want ik heb alleen maar de dood verdiend, maar de Heere schenkt uit genade het leven. En dan kijken we nog één keer naar deze psalm. En dan gaan we even naar de eeuwigheid toe. Weet u wat de kerk Gods daar straks in de eeuwigheid, dat doen ze hier op aarde al een beetje. Wat ze dan straks in de eeuwigheid zullen doen. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de, daar zit er geen beperking aan. Het is ondoorgrondelijk groot en ruim voor de grootste der zondaren. En daar heb je nou een eeuwigheid voor nodig om dat uit te leven. Want in de eeuwigheid, daar woont God weer bij zijn volk. En dan zullen Gods kinderen eeuwig zingen van vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. O Heer, uw goede tierenheid is tot in de hemelen. U zegt misschien, wat moet ik nou doen, dominee? U maakt natuurlijk schuld, hè, dat weet ik. En dan hoop ik dat u er eens voor mag buigen. En dat u nou vanmiddag als een schuldig mens de kerk verlaat. Leg uw vinger dan nog eens bij deze tekst. O Heere. Misschien zegt u, ja, het zegt me allemaal niks. Denk er dan van de week nog eens goed over na. Misschien zegt u, hier zit nog zo iemand in de kerk. Verdiend heeft hij niks en niks kan hij ook, maar dit staat in de Bijbel. En hierin is al mijn heil. Nou gemeente, dan ben u voor eeuwig gelukkig hoor. Echt waar. Ze gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Waarom? Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente Psalm 40 vers 840 en daarvan het achtste vers gaan we samen zingen. hef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.